Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Klomp. De schriftlezing is uit Handelingen 9, de versen 10 tot 20. Mededeling namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 124, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 135, de versen 1 en 2. Prijst de naam van uw Gods, Heere, knechten hier vergaat. Prijst zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhof staat geschaard. En God is goed, loof hem tezaam. Psalm 135, de versen 1 en 2. Wij willen nu eerst belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting aan Gods levend gemaakte kerk over het rond ter wereld. Aansluitend zingen we uit Psalm 64 het 10e vers: het rechtvaardig volk zal zich verblijden en de oprechten zullen wel tevreden terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, vers 10, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen ook vanmiddag uit het boek van de Handelingen. Handelingen 9 en nu de verzen 10 tot en met 20. De schriftlezing is zoals afgekondigd Handelingen 9, vers 10 tot en met vers 20. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan, en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Amen. Maar we bidden eerst om de zegen van de Heer over de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Ja, Heere, wat hebben we dat nodig? De opening van uw woord en de opening van ons hart. De Bijbel is op schrift gesteld, maar het is het spreken van u, Heere. En u spreekt in de tegenwoordige tijd zo levendig en zo vers en zo helder en zo direct. Maar zal het verstaan worden, dan moet ons hart eronder open gaan. Zalig als dat gebeurde, Heere. Als we uw spreken mogen horen en verstaan en doorleven en geloven en doen. En als er zo ook een ontmoeting is met de sprekende Heere. En we zelfs mogen wandelen met de Heere, zoals de schrift daar zo rijk over spreekt. En we bidden, Heere, of u zo ook vanmiddag met ons wilt zijn, hier in het kerkgebouw en thuis als we meeluisteren in onze eigen omgeving. Want die sprekende Heere, die spreekt een woord dat met kracht in ons hart kan vallen en zo ook voedsel voor onze ziel kan zijn en instructie voor ons leven op de rustdag en op de werkdag, op de vakantiedag, als we jong zijn en als we ouder geworden zijn. En als ons hart nog potdicht zit voor u. En zo is het van huis uit toch met ons allemaal. Dan heeft dat woord zo'n kracht dat het kan verbreken. En vernederen en vertederen. En zelfs een woning maken in dat hart van voor niemand anders dan de Heere Jezus Christus zelf. Heere, wat mag er dan een verwachting zijn van uw woord? Wat mag er dan een verwachting zijn van Bijbellezen? Wat mag er dan een verwachting zijn van de kerkdienst? Wat mag er dan een verwachting zijn ook voor de toekomst? Want dat kalft de kerk in Nederland af. Uw werk gaat door wereldwijd. En eenmaal zal de aarde vol zijn van de vrezen des Heren. Wij bidden, als we uit de handelingen van de apostelen horen dat de kerk zo vervolgd wordt en werd, ook nu voor de vervolgde kerk, Heren. We dragen die broeders en zusters en die jongeren hartelijk aan u op. Wat horen wij op een voorzichtige manier van verdrukking, van pijniging, van bedreiging zelfs van het leven, maar ook van uitredding. De Stichting de Ondergrondse Kerk of Hulp Vervolgde Christenen of welke instantie van barmhartigheid en genade zich over deze mensen ontfermt, ook uit het midden van onze gemeente. Dat moet vaak voorzichtig, want er is gevaar voor eigen leven als de Satan op de loer ligt en zijn trawanten als verraders laat optreden. We bidden voor de kerk in de verdrukking, Heere, zegen ze en stel ze tot een zegen voor de mensen die hen verdrukken, maar ook voor ons als Westerse kerk. Er wordt gebeden en wij mogen bidden voor hen. En als we amen zeggen, het ook bij u laten, Heer, wij kunnen ze niet bereiken, maar onze gebeden bij u gelaten, die zullen ze hun uitwerking niet missen. Wilt u zo nabij zijn en ons in het vrije, het zogenaamde vrije Westen, ook de hartelijkheid en de gebondenheid geven aan u en uw dienst, als we uw kind mogen zijn, Heere, opdat we zo ook tot een zegen gesteld zouden worden in het midden van de samenleving, als een zoutend zout en een lichtend licht. We bidden ook voor Israël weer, zegen uw volk, Heere. Breng ze op de knieën bij het kruis dat leeg is, bij het graf dat leeg is, bij de hemel die geopend is door niemand anders dan de Messias zelf, die op de ereplek gezeten is en die bidt voor al zijn volk en kinderen. Wat zou het een zegen zijn als door de vrede van het bloed van het kruis er vrede zou mogen komen in de onderlinge verhoudingen, in het Jodendom en de omringende volkeren en ook met heel de wereld. Gedenk alle die zich daarmee bemoeien, Heren, ook vanuit onze kerk, heel eenvoudig, maar toch oprecht in de contacten die er zijn. We bidden voor onze zieken, voor beproefden, bedroefden, mensen die een lege plaats in hun gezin juist op zondag ervaren. Wees ze heel nabij. U kunt er zo in meekomen en zo laten merken dat u van onze situatie af weet. Dat het wonder ons te groot is, dat u erbij bent. Gedenk ons zo, Heren. Zegen mantelzorgers, juist ook op zondag, alle die noodzakelijke zondagsarbeid hebben te doen. Wees ze nabij en zegen ze. En als dat de sector van de zorg is, dat we ook iets van de vreugde van de rustdag mogen uitstralen in het werk dat we mogen doen. Gedenk ons nu we weer hier zijn, Heren. Wat een zegen dat we onze zondag mogen stileren met twee keer kerkgang. Dat we de rustdag mogen houden. En dat in het perspectief dat er een sabbatsrust overblijft voor het volk van God, dat we daarbij mogen horen, Heren. U hebt ons geschapen en u wilt ons herscheppen. En zo is de bruid van u een herboren volk. En dat is een zegen tot uw eer en tot onze troost. We mogen verwonderd zijn dat we dan een mens van God mogen zijn. En zo ook betekenis hebben voor de naaste om ons heen. Als we daar nog buiten staan, Heren, bekeer ons dan. Want het zal toch wat zijn dat we de weg wel gewezen hebben gekregen en geweten hebben met ons verstand, maar niet gegaan zijn met ons hart. Dat ligt nooit aan u, Heren. Zegen de jeugd wie dat zal betreffen of de ouderen. Want buiten u is er een eeuwig omkomen, o God. En dat wilt u niet voor uw volk. Daar kiezen we zelf voor als het ons overkomt. Zegen ons met de zegen van eeuwig uitzicht en van volkomen verlossing in hem die dood geweest is, maar hij leeft en die aan zondaren het leven geeft. Zegen de organist en de koster en uw knecht en allen in de kerk, oud en jong, kinderen en jongeren en de mensen thuis. Heere, ontfermt u zich over ons en willen het midden zijn en de rijen langs gaan. Hart en hoofd en hand aanraken tot een nieuw leven. We vragen het in de wegneming van zonde en schuld, alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 139 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En ook het gebed: en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, de verzen 1, 2, 3 en 14 ter inleiding op de prediking. We zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 22, eerst vers 16. Dat is een half vers. En dan vervolgen we bij 15b. Het vrome zaad van die op God vertrouwden zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Psalm 22, vers 16 en 15b na het amen van de preek. En de tekst is genomen uit Handelingen 9, vers 10 als uitgangspunt voor dit gedeelte. We lezen dat vers nog een keer. Handelingen 9, vers 10. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, weet u dat ik een beetje trots ben op de naam van onze kerken? Ja, trots is geen woord voor de preekstoel, hè? Maar christelijke gereformeerde kerken, dat is een naam waar je zuinig op moet zijn. Omdat het een van de weinige kerken is waarin de naam van Christus voorkomt in de naam van de kerk. Christelijke gereformeerde kerken. Daar moet je dus zuinig op zijn. Dat is een beter woord dan trots. Alleen geeft dat ook een verantwoordelijkheid. Want het is fijn dat u ingeschreven staat als dooplid of als belijdend lid in het register van de christelijke gereformeerde kerken. Locatie Veenendaal, Pniel. Maar daarmee ben je nog geen kind van God, hè? En de naam die zegt dat je dus van Christus moet zijn en kunt worden en zult worden als je echt gelooft. En dus dan kun je een mooie naam dragen waar we zuinig op moeten zijn. Maar dan komt het er wel op aan, mensen, dat je ook echt van Christus bent of wordt. Dat je dus een echte discipel van de Heer Jezus bent geworden of nog moet worden. Want die dragen uit waar het in de kerk om gaat. Zoals het vanmorgen over Paulus, die vervolgde dan de mensen die van die weg waren. Weg met een hoofdletter. De Heer gaat een levensweg met zijn volk. En dan kun je dus aan echte kinderen van God zien. Dus dan draag je zelf de naam van de kerk. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Dan draag je zelf de naam van de Christus van de kerk als je zelf een discipel bent. Wanneer ben je nou een echte discipel? Dat is het thema voor de preek. Een echte discipel. Drie gedachten. Ten eerste, hij luistert als hij luisteren moet. Ten tweede, hij spreekt als hij spreken moet. En ten derde, hij zwijgt als hij zwijgen moet. Ik herhaal. Een echte discipel die luistert als hij luisteren moet. Die spreekt als hij spreken moet. En die zwijgt als hij zwijgen moet. Toen Saulus dreiging en moord blazende richting poorten Damascus ging, zal in de kerk van Damascus, waar Ananias bij hoorde, gebeden zijn of de Heere dat zou willen verhinderen. Dat wisten ze toen natuurlijk nog niet, dat het ook zou zo gaan. En misschien hebben ze ook wel gebeden als de Heere dat niet zou verhinderen, dat ze dan trouw bevonden mochten worden als lid van de christelijke kerk, want daar hoorde Ananias bij. Hij was een echte discipel. En dat merken we als de stem van de goede herder die Ananias tot een taak roept in onze tekst. Het was maar een gewone man, een zekere discipel, staat er in de tekst in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere die zegt tegen hem, Ananias! En een kenmerk van een schaap, van de kudde, van een kind van God, is dat hij de stem van de goede herder meteen herkent. Ik heb vroeger eens gewerkt bij V&D als werkstudent in de platenbar, schrik niet gemeente. Ja, en soms zette ik in psalmen op hele noten uit Urk in het hele V&D-gebouw in Apeldoorn. Maar dan was de bedrijfsleider al heel gauw bij me dat dat niet kon. Maar dat tussen haakjes. En we verkochten dus platen en daar stond ook een icoontje op van, het merk was His Master's Voice. En daar stond een icoontje op van zo'n oude grammofoonplaat met een grote hoorn. Misschien herkent u het nog wel van vroeger. En daar zat een hondje bij. En de houding van dat hondje was dat hij helemaal gericht was op de stem van zijn meester. His Master's Voice. Nou kijk, dat is nou eigenlijk de luisterhouding van Ananias. Hè? Als de Heere hem roept, zo ging dat direct in die tijd nog. Hè? En door een visioen ook iets gaat zeggen. Dan is hij meteen present. Zie, hier ben ik. Het staat er heel uitdrukkelijk dat hij zich aanbiedt aan de Heere. Nou, dan wordt je naam genoemd. Hè? Hebt u, dit is natuurlijk een historisch unieke situatie. Hè? Maar het gaat er wel om, mensen, dat wij zelf ook door de herder van de schapen onze naam hebben horen noemen. Want anders zijn we geen echte discipel geworden. Hè? Kent u dat? En weet u, je kan natuurlijk kerkelijk opgevoed zijn en dat is heel belangrijk. Dat je ook kennis hebt van de Bijbel. Kennis van de Heere Jezus en zijn werk, dat is heel belangrijk. Maar dan kan het net zo zijn dat je onder een preek of in een persoonlijke Bijbelstudie opeens bij je naam genoemd wordt. Hè? Zoals je op een vliegveld bijvoorbeeld allerlei mededelingen hoort omroepen in allerlei talen, maar het gaat aan je voorbij of het ene oor in het andere oor uit. Totdat je eigen naam genoemd wordt, dan ben je een en al aandacht. Dat is nu eigenlijk hier bij Ananias het geval. Hè? En dan zou je willen dat op zo'n station, groot station of op zo'n vliegveld, alles stil viel. Omdat je geen woord wil missen van de mededeling die over de intercom in je oor en in je hart daalt. Nou, zo zet de Heere een discipel stil. We hebben dat vanmorgen gezien van Saulus. En zo heeft de Heere dat bij Petrus gedaan. Hè? Hij wordt van visser van mensen. En zo heeft hij dat bij Matthäus gedaan. Die kwam uit zijn tolhuis en die mocht op de markt van vrije genade het evangelie van Matthäus gaan schrijven. Hij legt beslag op zijn leven. En gemeente, als dat woord, als die stem van de Heere dan zo met kracht binnenkomt, hè, dan legt die beslag op je leven. Herken je dat, jongelui? Dat kan ook als je 17, 18 jaar bent, hoor. En de Heere is erop uit om je te roepen, om je te trekken, om je te pakken bij je hart. Omdat hij je niet over heeft voor de klauwen van de Satan, die je soms koeien met gouden horens belooft. Maar als je eenmaal omgekomen bent, dan staat hij je uit te lachen van, heb ik jou daar. Als je naam genoemd wordt, wat een God, hè, dat die grote heilige God mij bij mijn zondaarsnaam wil noemen, om het te maken tot een echte discipel. En een kenmerk van die genade is dat je dan ook gaat luisteren. Je hebt Psalm 42 of Psalm 84 of de geschiedenis van de goede herder al talloze malen gelezen en gehoord en gezongen. Totdat de Heilige Geest het in je hart legt. En dan krijg je iets van de luisterhouding van Ananias. Hier ben ik, Heere. Prachtig. Dat de kracht is van het woord van God, mensen. Zo is er maar één God, de roepende God en tot zaligheid. En daar kan geen andere stem tegenop. Dan moet je luisteren en dan ga je luisteren. Dan word je overwonnen door de Heilige Geest en dan word je ingewonnen door de Heilige Geest. En dan legt de Heer beslag op je hart en op je leven. Dan ben je niet meer van jezelf, maar dan ben je van Hem. Jongelui, ik heb u bij uw naam geroepen. Dat is een dooptekst, hè? Je bent van mij. Kwam het er al van? Heerlijk, als dat zo mag zijn. En als het nog niet zo is, dan kan het, want de Heere roept nog. Ja, hij heeft dus een luisterhouding. En Hij roept Ananias omdat het de bedoeling is om hem in te schakelen. In Handelingen 9 wordt Paulus ook bekeerd. En dat doet de Heere helemaal alleen. Daar heeft hij geen mens bij nodig. Maar het mooie is, Paulus moet nou een plekje krijgen in de gemeente des Heeren. En daar gaat nu God deze Ananias bij inschakelen. Als je een discipel bent, een echte discipel, dan word je altijd geroepen tot een bepaald concreet doel. Dan schakelt hij je in. Dan word je dus actief binnen de gemeente des Heeren. Hij krijgt een oproep, een opdracht, deze Ananias. En hij biedt zich meteen aan. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik weet niet of u die psalm al kent of gezongen heeft, maar hier ben ik, heren, tot uw dienst. Ja. Dan probeer ik het even toe te passen, gemeente. De Heere die roept tot zaligheid, hè? De Heere die roept tot zaligheid. Daar heb ik net al wat van gezegd. Maar hij roept ook altijd tot discipelschap. Dus als je er echt bij hoort, dan ben je een ander mens geworden. Niet beter dan andere mensen, niet hoger dan andere mensen, maar anders dan andere mensen. Want dan ben je van boven geboren. En dan zoek je de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van de Vader, zegt Paulus. En niet de dingen die beneden zijn. Dat moet blijkbaar steeds ook weer gezegd worden. Ananias moet er zometeen ook nog weer voor ingewonnen worden. Omdat hij tegenstand geeft. Maar als je echt een discipel bent, dan luister je ook naar wat de Heere tegen je zegt en van je vraagt. De luisterhouding. Wat een zegen als u dat als ouders mag hebben in je gezin. Kinderen opvoeden in de vrezen des Heren is niet onmogelijk, maar het is ook wel eens moeilijk. En dan moet je misschien ook een tijd zwijgen, maar als je dan een luisterhouding mag hebben als discipelen. Pubers die zeggen, moet dat nou zus en moet dat nou zo? Dat je een luisterhouding mag hebben als ouders in je gezin. Of als ouderling op huisbezoek. Dat je een luisterhouding mag hebben. Dat de mensen hun hart kunnen luchten. Een echte discipel die kan luisteren omdat hij het luisteren geleerd heeft op het hoogste adres. Of als u misschien een ziekenhuisopname moet doormaken. Dan denk je, dat is toch eigenlijk zonde van de tijd. Maar je komt als christen daar te liggen. Dan mag je luisteren naar wat de mensen met hun verhalen tegen je willen zeggen. En misschien ook wel eens goed spreken van de Heere. Zo spreekt Ananias als antwoord. Als God hem roept. Ananias, hij laat zich roepen. Als een goed discipel luistert hij en antwoordt. Zie, ik, Heere, zegt u het maar. Dat is de eerste. Een echte discipel die luistert als die luisteren moet. Nou, dan dat tweede. Hij spreekt, die discipel, als die spreken moet. Dan komt die opdracht aan Ananias. Maar hij schrikt er terdege van. En het is net gemeente alsof de hemel dat aanvoelt. Hè? Want als u leest hoe het er staat en de Heere zei tegen hem. Ik bedoel, de naam van Saulus staat eigenlijk helemaal achteraan. Hè? De hemel bouwt het op. Sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van ene Judas naar iemand van wie de naam Saulus is. Uit Tarse, want zie, hij bidt. Pas helemaal aan het einde. En bij het horen van die naam Saulus deinst deze echte discipel achteruit. En die zegt, Heere, verbijsterd zegt de Heere, wat zegt u nu? Saulus? Hem opzoeken in Damascus, in de straat van de rechter. Dat kan toch niet waar zijn? Want ik heb uit de mond van velen gehoord dat deze man met aanbevelingsbrieven van de geestelijke raad de macht heeft om mannen en vrouwen te sleuren uit hun huizen en voor de rechtbank te brengen, Jeruzalem en te gevangen te zetten en te doden. Hij heeft uw heilige zoveel onrecht aangedaan. Moet ik nou naar die man toe? Vraagt u dat van mij? U hoort, Ananias voelt er niet veel voor. En ik vind het nou zo mooi, hè? Niet dat hij er niet voor voelt, maar dat hij het dat hij het tegen de Heere uitspreekt. Een echte discipel die spreekt als die spreken mag. Zo deed Mozes het ook. Naar de Farao, Heere, vraagt u dat van mij? Jeremia, ach Heere, ik ben nog zo jong, moet ik een profeet zijn? En Jona, die vluchtte meteen maar de andere kant op, toen hij naar Nineveh moest gaan preken over de barmhartigheid van God. En in die rij staat nu ook Ananias. Heere, dat kunt u toch niet van mij vragen? Dit is een historisch unieke situatie, gemeente, maar ik vind het zo mooi dat als je een echte discipel bent, hè, en je hebt moeite met de weg van de Heere, dat je dat ook eerbiedig aan de Heere mag zeggen. Ik zeg erbij eerbiedig, want je kunt er ook in zondigen, hoor. Maar die grote God, hè, die zo dichtbij komt in het leven van zijn kind, die gaat zo vertrouwelijk met hem om, dat dat kan en dat dat mag. Ik zeg er weer bij, pas op, zondig niet. Want de Heere laat Ananias uitspreken. Wat een God, hè. Ja, de Heere die heeft zijn plan met elk van zijn kinderen. En hij voert dat plan ook uit zoals hij het opgevat heeft. En daar leer je ook wel mee leven. Daar leer je ook amen op te zeggen. Maar de weg waar langs kan best eens moeilijk zijn. En dan zit je intussen wat je uit vele monden hebt gehoord, zoals Ananias. En tussen wat God van je vraagt, wat je dan in de kerk hoort, of persoonlijk in het gebed en het persoonlijke bijbelstudie van de Heere in je hart gekregen hebt. Komt het u bekend voor? Of jongelui, als de jongens op school of op de vakantie straks tegen je zeggen, ga je nog naar de kerk? Ga je nog naar de christelijk gereformeerde kerk? Dat is toch een zware kerk? Dat kan toch in deze tijd niet meer? Dat kun je toch niet meer maken? En je bent maar één keer jong, maak er wat van, leef! En daar zit je dan als jongere of soms ook als oudere tussenin. Hè? Wat men zegt, de helft plus één in Nederland. We doen het allemaal zo, zoals de helft plus één het zegt. Maar als je een echte discipel bent, dan hoor je tegenwoordig tot de minderheid. En dan kun je er wel eens tussen zitten. Dan komt het aan op kleur bekennen. En als dat moeilijk is, dan mag je dat ook met de Heere overleggen. Hij spreekt als hij spreken mag. Hij mag zijn hart luchten bij de Heere. Dan wordt het geen moordkuil. Daar is de duivel op uit. Want de duivel die is erop uit om God bij ons in het beklaagde bankje te zetten en te zeggen, dat pik je toch zeker niet van die God? Pas daarvoor op, mensen. Want als je hart een moordkuil wordt, daar word je niet gelukkig van. Ja, Ananias die zit er tussenin en die zegt wat hij uit de mond van mensen gehoord heeft. En dat was natuurlijk op zich ook terecht, hè? Want dat nare bericht, dat was naar Damascus Paulus al vooruitgereisd, dat het een vervolger van de christelijke gemeente was. Ananias deinst terug. Hij maakt zijn bezwaren bekend op het hoogste adres. Maar dan staat er zo mooi dat God hem uit laat praten, dat de Heere hem uit laat praten. En dat de Heere dan zegt tegen hem, maar de Heere zei tegen hem, ga. De Heere houdt zijn lijntje vast. En dat heeft Ananias achteraf ook heel goed begrepen. De stem van de meester geeft de doorslag. Ga, Ananias. En dan geeft de Heere nog een toelichting dat deze vervolger van de schaapjes van Christus kudde een volgeling van de Heere Jezus geworden is en een grote ijveraar in de dienst van de Heere zal zijn om de gemeente des Heeren in het Nieuwe Testament van voedsel te voorzien. De hemel geeft nog een toelichting. Maar het houdt het lijntje van de opdracht vast. Ga. En dan kun je zien, hè, een echte discipel die spreekt als die spreken moet. Als die in de binnenkamer eerst met de Heere onder vier ogen gesproken heeft, dan gaat Ananias. En pas als Ananias gaat, dan krijgt hij ook van de hemel de kracht om het te kunnen doen. Mooi is dat, hè? De Heere vraagt gehoorzaamheid aan een discipel. En als je die gehoorzaamheid mag uitoefenen, daar ben je zelf verantwoordelijk voor, al heb je de genade voor nodig, maar je bent zelf verantwoordelijk. En dan erken je dus de herder in de opdracht en tegelijk als je die verantwoordelijkheid antwoord geeft op het woord van de Heere, dan schenkt de Heere genade. Ja, Mozes gaat naar Farao toe in de kracht van de Heere. En Jeremia schrijft een heel boek vol, ook wel een tranenboek. Maar er is ook heerlijk uitzicht in het boek van Jeremia. En Jona die preekt zo, al heeft hij er later spijt van, dat Nineveh bekeerd wordt. En Ananias gaat. Paulus zal later zeggen, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En kijk, dan zie je ook weer zo prachtig, hè, de stem van de goede herder. Want hij spreekt als hij spreken moet, maar dan spreekt hij niet zijn eigen woord, maar dan spreekt hij eigenlijk door de stem van de goede herder, als die eenmaal Paulus gevonden heeft, hem de handen oplegt. De Heilige Geest komt over Paulus en dan mag hij zeggen, Saul, broeder, prachtig. Hij gaat niet met een lang gezicht. Hij gaat niet van, nou ja, dan moet het maar. Hè? Maar nee, hij gaat gedreven. Hij gaat echt als een echte discipel die spreekt, als die spreken moet. En wat mooi dat hij dat dan overlegd heeft met de Heere. En dat hij kracht krijgt om de straat te vinden, om het huis van Judas binnen te gaan. En om Saulus, die moordenaar van ouds en die gelovige van nu, te ontmoeten. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u naar Damascus kwam. Prachtig. Vol van genade. Vol van overgave. Vol van overtuiging. Je kunt het horen. Saul, broeder. Broeder van wie? Nou, van Ananias. En van de gemeenteleden in de christelijke kerk in Damascus. En waarschijnlijk ook nog wel van de Joden, want de scheiding was nog niet doorgetrokken. Saul, broeder. Broeder ook van de Heere Jezus. Die dood geweest is, maar hij leeft. En die als eerstgeborene is geworden de grote broeder van al zijn broeders. Saul, broeder, de Heere heeft me gestuurd. Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg. Gods stem is beslissend. Niet wat men zegt, maar wat de Heere zegt. Prachtig, dat is niet altijd de makkelijkste weg. Want je kunt er wel eens alleen door komen te staan. Maar het is wel de geëigende weg. En het is de zalige weg, gemeente. Want daar geeft de Heere zo'n overtuiging in je hart. Dat hoor je uit wat deze echte discipel in Damascus zegt. Saul, broeder. Zo dat je ziet dat het echt is. Dat je hoort dat het doorleefd is. En dat hij de stem van de goede herder vertolkt. Als hij deze Paulus opzoekt. En ik zeg weer, gemeente, in het tweede punt, dat is natuurlijk een historisch unieke situatie. Wij hoeven niet meer naar Saulus toe, maar wat heeft de Heere u, jou misschien opgedragen, waar je tegen opziet? Dat kan heel verschillend zijn, nietwaar, maar nou, breng dat bezoek dan maar. Doe dan maar wat je ouders van je vragen, jongelui. Al snap je misschien ook helemaal de betekenis nog niet grondig. Schrijf die brief maar naar die eenzame of ga er naartoe. Leg die ruzie eindelijk eens bij. Ja, getuig vrijmoedig, ook al vallen ze allemaal over u heen. Want de Heilige Geest die zal u de ruimte geven om als het zo uitkomt, goed van de Here te spreken. In naam van de Meester. En die zegt die Meester, wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader en voor de engelen die in de hemelen zijn. En die mij zal verloochenen op de aarde, die zal ik verloochenen voor mijn Vader. En weet u, als je dat zo mag doen als een echte discipel, spreken wanneer je spreken moet, dan weet de Heere ervan en dan komt de Heere erin mee en geeft de Heere kracht om het te kunnen en om het te mogen doen. In naam van de sprekende Meester durft Ananias naar Saulus toe en mogen ze samen iets ervaren van de broederschap, van de gemeenschap der heiligen in het midden van de gemeente van Damascus. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Hij zwijgt als hij zwijgen moet, de echte discipel. Want we horen maar één keer wat van Ananias en zijn opdracht in de schrift. En dat is alleen hier in Handelingen 9 vers 10. Zeker, Paulus herinnert eraan in Handelingen 22 vers 12. Daar noemt hij met eerbied Ananias als een man van groot geloof en gedreven door de Heilige Geest. Dus Saulus heeft in hem ook gezien dat hij ook van de weg was, hè, de weg van de Heer Jezus Christus. En dat hij een schakeltje was om hem in de gemeente van Damascus te introduceren. Maar verder horen we niks meer van Ananias. Natuurlijk heeft hij wel in de gemeente ook gepraat en zo, maar wij horen niet meer van een opdracht in of buiten de gemeente van Damascus. We weten eigenlijk verder niks meer van hem af. Een figurantenrol, en daar moet je het als christen dan ook mee eens zijn. Nou, dat kan best eens moeilijk zijn. Als je op de achtergrond komt te staan, dan niet op de voorgrond. Als je even op de voorgrond hebt gestaan, maar dan moet je weer achter de coulissen van het openbare toneel van de wereld verdwijnen. Niemand valt je meer op. Nee, maar een echte dienstknecht. Het gaat niet om de naam van een dienstknecht. Het gaat niet om de naam van een discipel. Alle licht moet vallen op de grote meester. Dat is de bedoeling. Alle licht valt ook hier op de grote meester. Maar het valt niet altijd mee om het daar eens mee te zijn. Valt niet mee om het daar altijd eens mee te zijn, gemeente. Oudere mensen kunnen het er moeilijk mee hebben dat ze voor hun gevoel eigenlijk niet meer zo meetellen. Al is het heel fijn dat tegenwoordig ook voor de ouderen aandacht is in de samenleving, in de regering en zeker ook in de kerk. Maar aan de zijlijn te komen staan of over de zijlijn geduwd te worden. Zwijgen als je zwijgen moet. Wij staan aan de kant. Wij worden vergeten. Dat is niet zo eenvoudig. Ook niet voor jongeren. Als je niet meer gekend wordt. Maar een echte discipel, die rekent niet in de eerste plaats met de aandacht van mensen. Een echte discipel, die rekent met de aandacht van de Heere. En het mooie is dan dat je in de christelijke gemeente, en zo zal dat ook in de kerk van Damascus geweest zijn, dat er in de gemeenschap der heiligen, in de christelijke gemeente, aandacht is voor elkaar. Doordat de Heere aandacht heeft voor mensen, oog voor zondaren, hart voor zijn kinderen, opdrachten. De Heere Jezus heeft zelf het leven afgelegd. Hij is lager gezonken dan de meest vergeten mens. Hij is ingedaald tot in de godsverlatenheid zelf, maar hij heeft daar de overwinning behaald. Hij is opgestaan, hij leeft. En hij zit op de ereplaats aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet de man van smarten meer, hij is de koning der glorie. En daar gaat het om voor een echte discipel. Echte gelovigen. Het gaat om de koning der koningen. En daarom is het niet erg dat Ananias terug moet treden. Ik heb eens een keer de catacomben in Rome bezocht. En daar was ik van onder de indruk dat er heel veel christenen zijn uit de eerste en de tweede eeuw. Dus na Christus. Die eigenlijk anoniem gestorven zijn. Nou, dan ben je helemaal vergeten, hè? En die ook niet begraven konden worden in de catacomben met onder hun eigen naam. En wat hebben toen de mede-christenen uit de christelijke gemeente van Rome gedaan? Die hebben in het Latijn, daar staan vier letters dan op die, de graven van onbekende overleden christenen. QNDS, quid nomen Deus scit. Dat is Latijn voor van wie God de naam kent. Nou, dat is nou een echte discipel. Dan kent God jouw naam. En jij kent de naam van de goede herder. En al word je dan vergeten in de samenleving. En er zijn tegenwoordig heel veel eenzame mensen. Maar ze zijn bij het hemelhof bekend. Ze staan in de burgerlijke stand van het koninkrijk der hemelen ingeschreven. Dan is het waar van wie God de naam kent. En de Heere kent degene die de zijne zijn. En wie eenmaal geschreven staan in het boek van het leven van het lam, die vallen de Heere nooit uit handen. Want hij heeft ze in doorboorde handen opgeraapt en aan zijn hart gedrukt en meegenomen in de hemel. Met Christus gezet in de hemelen om eeuwig met hem te leven. De Heere kent immers degenen die de zijne zijn. Ik denk ook aan onze eigen gemeente, als we denken vanaf 1913 en daarvoor. Hoe velen van Gods kinderen zijn ons al voorgegaan. En ja, je vader en je moeder weet je nog wel te herinneren. Die waren ook in hun godsvrucht. En opa en oma waarschijnlijk ook nog wel. Maar het houdt toch na 3 en 4 geslachten wel op in de zin van dat je ja, vergeten wordt is misschien te sterk gezegd, maar wat een zegen als je dan bij God bekend bent. Hè? De Heere vergeet de zijnen niet. En dat staat zo mooi in Hebreeën 11, die galerij van de geloofshelden. Dat we niet zonder al die mensen die ons voorgegaan zijn, zullen zalig worden. Het zal één volk zijn, één kudde onder één herder. Vanuit die ene doop en vanuit dat ene geloof. En op die ene lofzang, daar loopt het uit voor al Gods kinderen die de Heere bij name kent. Als we hier dan zwijgen moeten, dan treden we terug. En dan nemen we dat ook mee. Wetend dat de Heere ons leven leidt. Een echte discipel, die wordt niet door God vergeten. Die zwijgt als die zwijgen moet. En gemeente, dat zal blijken op die grote dag. Dan zullen ze staan voor de rechterstoel van de Heere. En dan zullen de boeken worden geopend. En dan blijkt de Heere alles precies te weten zoals het gegaan is. Ik ga maar terug naar de tekst. Er was een zekere discipel in Veenendaal, Ede, waar u ook maar woont. Van wie de naam was, Ananias. Het is een vergrieksing van het Hebreeuwse Hananja, Ganania. De Heere ontfermt zich. Mag u zelf uw naam invullen. En als je dan voor de rechterstoel komt te staan en de Heere opent de boeken en alles valt open, dan zegt hij tegen u, tegen jou, je was een echte christen van Christus. Mag het zo zijn? Nou, dan kijk je nog anders tegen de naam van onze kerk aan. Christelijke gereformeerde kerk. Want dan ben ik van hem die het geheim is van een bijbelgetrouwe kerk. Waarin mensen veranderen naar het beeld in de verte van de enige en eerstgeboren zoon van God. Ze zullen vernieuwd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als door des Heere geest. Hoe ver bent u met die ontwikkeling? Een echte discipel, zegt de Heere Jezus tegen zo'n Christus. zo'n christen als de Christus. Want hij zei, luisterde toen hij zei luisteren moest. Hij zei, sprak toen hij spreken moest. En hij zei, zweeg toen hij zwijgen moest. En dan kijkt de grote Heere van zijn boeken op. En zegt tegen Ananias en tegen zo'n discipel in onze tijd. Als de meester, de grote goede herder. Getrouwe dienstknecht. Echte discipel. Over weinig bent u gezet geweest. Over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde van de Heere. En dan zwijgen ze niet. Want in de hemel zullen die echte discipelen zingen. En dieper dan de engelen. Want de engelen kennen niet de kracht van het bloed van de Heere Jezus. Die wijken terug. En de echte discipelen, de gezaligden, komen rond de troon van het Lam te staan. En ze zullen zingen. Heere, u hebt ons gekocht met uw bloed. En daarom bent u het waard om volmaakt en altijd door geloofd, geprezen en gedankt te worden. Gemeente, wat zou het een zegen zijn als onze stemmen, onze levens, allemaal in dat koor mogen samenstemmen op de lof van het Lam. Dan zijn we hier geweest een echte christen. Dan zijn we geweest een echte discipel. En dan zullen we de Heere eeuwig en volmaakt groot maken. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, wat zal dat bijzonder zijn. Als onze stemmen, onze levens zich samen mogen paren tot de lofzang op uw machtige werk. En op uw heerlijke persoon. En op uw zalige toekomst met al uw volk en kinderen. Dat lied mag hier op aarde al in beginsel worden geleerd. En het mag eens volmaakt klinken. Als u alles nieuw zult maken. Daar werkt u aan, daar bent u mee bezig, Heere. En daar heeft een echte discipel ook begrip van hier op aarde. Dat we zo echte discipelen mogen zijn. Heere, versterk uw volk en kinderen, want het is niet altijd gemakkelijk om een getuige van u te zijn. Profeet, priester en koning, zoals de belijdenis daar op grond van de Bijbel over spreekt. Maar er ligt zoveel zegen in en zoveel loon in het nakomen van uw geboden en de eer van uw naam. Versterk alle heren. En wij bidden voor hen die moeite hebben met uw weg. Die kan wel eens moeilijk zijn. Maar dat we dan toch de dingen in uw hand mogen leggen en daar ook laten als we amen zeggen van ons gebed. Dat we in de binnenkamer ook ons hart bij u de heren mogen luchten. En als wij dan nog buiten staan, geen echte discipel, misschien wel in het register van de kerk en dat is waardevol, maar dat is niet genoeg. Het gaat erom geborgen te mogen worden in het offer van de Heere Jezus. Daar wil de Heilige Geest ons brengen en uit bedienen. Heere, dat doet u met jong en oud, maar als het voor ons nog niet geldt, leer het ons dan. En dat we ook onze verantwoordelijkheid daarin zouden verstaan. Wij bidden om dat discipelschap ook uit te mogen leven in de werkdagen die voor ons liggen. Of op vakantie. Want de dienst aan de Heere omvat heel ons leven op zondag en door de week. In elk moment van de dag. Geeft u daar genade voor, Heere. Houd ons klein aan uw leiding. En laat ons groot denken van uw voorzienigheid en geef genade op genade, zoals u het ook aan Ananias gaf, om achter u de Heere aan te komen en de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Dat we ook oog en hart mogen hebben voor mensen in nood, dichtbij en verderaf. We zijn ook dankbaar dat in het midden van de gemeente er ook hartelijk meeleven is met mensen die iets doormaken, iets meemaken. Het zij in moeilijkheden of het zij juist in redenen tot danken hebben. Wat rijk, Heere, dat er zo ook een gemeenschap mag zijn onderling. En als één lid leidt, dan leiden de andere leden mee. En als één lid blij is, dan zijn de andere leden mede blij. Wij danken u voor deze zondag en we bidden u, Heere, of u met ons wilt gaan vanavond en morgen. Heel de week naar de andere zondag toe. Mochten we er nog op uittrekken met vakantie, wil ons geleiden en beveiligen. Als we terugkomen, breng ons veiliger in het midden van de gemeente. Uitgerust en wel, ook geestelijk gerecreëerd. Om u te dienen in het leven van elke dag. Ontfermt u zich over mensen die het moeilijk hebben, Heren. Beproefden en bedroefden. Eenzamen, alleengaanden die het daar moeilijk mee hebben. Heere, wij mogen alle dingen aan u voorleggen. Wij danken u voor het orgelspellen, voor het psalmgezang en voor uw woord. Wil wegnemen wat aan onze kant tekort was, maar wil toepassen aan het hart. Door uw geest, uw woord, tot eer van uw naam. Heere, wij danken u en bidden u dit alles in de naam van hem die altijd dankt en altijd bid voor zijn volk om Jezus wil. Amen. Wij willen nog zingen tenslotte gemeente uit Psalm 133. De bekende verzen 1 en 3. Aan je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, de verzen 1 en 3, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Yeah.